Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai.
Ze hebben ervoor gekozen om niet aan de zijlijn te blijven staan. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan met een nieuwe ploeg ministers. Ik wil de mouwen opstropen om Nederland beter te maken, samen met de collega's van CDA, van D66 en van ChristenUnie. En voor nu aan de slag.
Ja, deze woorden sprak Mark Rutte niet vorige week uit, maar in oktober 2017 bij de presentatie van het derde kabinet Rutte. Dat werd toen gevormd door VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. En hoewel het er heel lang op leek dat die partijen niet nog een keer samen zouden samenwerken, is dat toch de uitkomst van 6 maanden lang praten, ruzie maken en nog meer praten. In deze Haagse Zaken hoor je hoe de formatie de afgelopen dagen toch nog vlot werd getrokken en door wie. En dat doe ik met bij mij in de studio Philip de Witwijnen en Peter de Koning. Welkom allebei.
Dankjewel.
Oké, dus we hebben een half jaar gewacht op überhaupt iets van de start van een formatie. En wat is de uitkomst? Eigenlijk hetzelfde als waar het allemaal mee begon. Of waar het mee eindigt eigenlijk.
Ja, we zijn er nog niet. De formatie moet nog echt beginnen. Maar er is nu in ieder geval een tafelschikking van de onderhandelingen over een regeerakkoord. Met inderdaad dezelfde partijen als het huidige demissionaire vorige kabinet.
Ja.
Dus VVD, CDA, ChristenUnie, D66.
Ja, we gaan eigenlijk een beetje ontrafelen hoe dit zover heeft kunnen komen. De conclusie van Johan Remkes is dus geweest dat deze partijen nu met elkaar aan tafel gaan om te gaan onderhandelen.
Er bleek bereidheid bij 4 partijen om met elkaar onderhandelingen te starten over een gewoon meerderheidskabinet, te weten VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Daarbij is uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten voor anderen uit deze 9 partijen om in een alternatieve vorm steun te geven. De voorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben inmiddels ingestemd met deze conclusie.
Het is goed om eerst te beginnen met wat Remkes nog meer vertelde. Hij heeft een eindverslag gepresenteerd. Wat was zijn verhaal?
Nou, hij heeft eerst uitvoerig uitgelegd waarom een minderheidskabinet er niet in zat. Mariette Hamer had eerst meerderheidsopties onderzocht, dat lukte niet. Hij had minderheidsopties onderzocht, dat lukte ook niet. Hij heeft heel precies uit de doeken gedaan wie met wie niet wilde en welke steun er dan niet kwam. Dus dat werd ook niks, een minderheid van met een combinatie van CDA, VVD, D66. En daarna zei hij, ja, ik heb heel veel partijen bij elkaar gezet en dit kwam eruit. We gaan het gewoon met z'n vieren gaan ze het proberen.
Ja, want zijn opdracht was eigenlijk onderzoek een minderheidskabinet.
Ja, want alle minderheidsvarianten die Hamer had bedacht of onderzocht, bleken niet te werken. In het Haagse grond, die bleken niet te gaan vliegen. En nu komen ze toch uit bij een meerderheidsvariant van de huidige coalitie. Die weliswaar iets sterker is geworden na de verkiezingen met een kleine zetelwinst. Maar D66 wilde dat nooit terug in de oude coalitie.
Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar deze week is eigenlijk best wel krankzinnig veel gebeurd. Hè? Want als we eventjes teruggaan naar maandag, toen kwamen VVD, D66 en CDA nog bij elkaar. Hebben ze urenlang onderhandeld. Jullie waren erbij, of tenminste helaas niet bij de onderhandelingen, maar wel buiten aan het wachten bij de deur.
Ja, de week begon natuurlijk eigenlijk al op zondag. Zondag, volgens mij had jij weekenddienst en dacht je een lekker rustig weekendje. En je had gezegd, ik kom alleen maar mijn bed uit als er een minister aftreedt. Dat gebeurde ook nog, althans staatssecretaris Mona Keijzer werd weggestuurd.
Je zou het bijna vergeten.
Precies, dat zijn we al lang weer vergeten. En een dag later, zondag, kwam er nieuws vanuit Zegers in een interview met het AD. En 's middags hield Kaag een toespraak voor haar partij. Waarbij opeens blokkades werden opgeheven tussen deze 2 partijen, ChristenUnie en D66.
En wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met 6 van de constructieve partijen, VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan.
Ze had in dat interview gezegd dat medische ethiek niet het allerbelangrijkste was op dit moment.
Ja, en dat hij legde in zoveel woorden ook uit dat hij niet boos was op D66. Hè, waar hij de afgelopen tijd toch best wel vaak had gezegd, nou, wij zijn ongewenst en niet nodig verklaard door D66. En dat vond ik zo opmerkelijk aan het interview in het AD. Hij ging opsommen waar D66 en de ChristenUnie elkaar de afgelopen jaren in het kabinet Rutte 3 vaak hadden gevonden. Ja. Dus klimaat, hij noemde volgens mij migratie daar als voorbeeld. Dus dat gaf een beetje de indruk dat hij
toenadering zocht tot D66. En Kaag zei diezelfde dag, was het nou 's middags of 's avonds, ben ik alweer kwijt.
Eind van de middag, 5 uur.
Biologische klok is een beetje in de war deze week. Ja. Maar zij zei, zijn bereid om met de ChristenUnie te praten. En dat kreeg dan weer allemaal weer uitleg op verschillende manieren. Bedoelde ze dan met ChristenUnie praten als we met z'n zessen gaan praten, met GroenLinks, PvdA erbij, wat Kaag altijd heeft gewild, een zo progressief mogelijk kabinet. Of zoals CDA en VVD graag uitlegt, hey, ze is toch bereid om met 4 partijen te praten, waaronder de ChristenUnie.
Nou, zij bracht het als een concessie. Hè? Ja. Dus zij zei, ik weet niet of het handig is en dit gebeurt niet vaak politiek, maar ik ben bereid als eerste met mijn ogen te knipperen uit landsbelang, even helemaal kort door de bocht. En dat doe ik door niet meer een coalitie uitsluiten met de ChristenUnie, als het maar een 6-partijen-coalitie is. En toen was eventjes van, oh, ik heb het ook opgeschreven van dit is een concessie. Maar toen zag ik dat het geen concessie was. Moest ik het stuk aan gaan passen, want ze had het eerder gezegd. Ze heeft eind augustus op een stuk op de website gezegd aan haar leden van, nou ja, zo met zo'n 6-partijencoalitie heb ik voorgesteld. Misschien dat die formatie dan toch nog vlot kan trekken.
Waar de ChristenUnie dus bij zit. Ja.
Waar de ChristenUnie dus inderdaad bij zit. Dus het was geen nieuwe concessie die ze had gedaan. En wat je zag was dat sommige media daar een conclusie aan gingen verbinden. Namelijk, dat betekent dat als zij met 6 partijen begint en eindigt met 4 partijen na onderhandelingen en de 4e partij is de ChristenUnie, dan gaat D66 daar nu wel mee akkoord. Maar dat had zij helemaal niet gezegd in die speech, hè? Even voor duidelijkheid.
Dat klopt.
Alleen in die dagen daarna merkte je dat D66 met dat verhaal rondging.
Ja.
Wat Kaag bedoelde is dat de ChristenUnie ook in dat geval niet meer geblokkeerd wordt door D66, als je het nog volgt.
Ja, ja. En het argument was voor hem uiteindelijk, we moeten nu door, we moeten bewegen. Wij willen dan wel als eerste bewegen, omdat het land moet worden bestuurd. Dat was het besef wat toen al bij D66 in was gedaald. Anders hebben we helemaal niks. Anders moeten we misschien nieuwe verkiezingen gaan organiseren. En ik denk, dat is mijn vermoeden hoor, na heel veel gesprekken hier en daar, dat ook de gedachte is geweest, als wij nu bewegen, dan gaan de anderen misschien ook een beetje bewegen. Dus misschien kan het zijn dat dan toch links aan tafel mag komen te zitten.
Maar dat is heel naïef gedacht.
Heel naïef.
Je laat een kiertje openstaan helemaal voor Rutte en Hoekstra. Ja. En ze duwen de deur helemaal open.
Het is ook helemaal niet gebeurd. Het is helemaal niet gebeurd. Dus het is, dat is achteraf gezien. Als het strategie was, heeft het niet gewerkt.
Bij GroenLinks en de PvdA was op maandag wel het idee van, nou, hier is weer een kans voor ons met z'n zessen. Ik liep hier de hele dag rond en ook op dinsdag. En daar was wel het idee van, oké, we hebben net onze teleurstelling verwerkt. Het wordt een minderheidskabinet. We doen niet mee. En daar was opeens een nieuwe kans. Dus het was wel een emotionele achtbaan voor deze mens.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, inderdaad. Want maandag was het idee, 6 partijen. We maakten maandag nog een scenario stuk, Filip. En toen leek 6 partijen nog een van de opties waar het op uit zou kunnen lopen. Hoewel je wel bij die linkse partijen en bij de ChristenUnie hoorde van, nou ja, 6 partijen moet dan echt 6 partijen zijn. En niet een soort van onderhandeling die dan begint met 6 partijen. En dan gaan we elkaar allemaal wegduwen. Ja. En dan wordt het heel smerig. En dan vallen er een paar partijen uit. En dan eindigt het toch met 4 of 5.
Hoe noemden mensen het ook weer? Het afvalrace.
De Hunger Games.
Hunger Games, eliminatiespel.
Ja.
Allemaal nare termen.
Nou, daar zaten ze in ieder geval niet op te wachten.
Nee. Ik vond het ook interessant dat wij waren aan het wachten. Die maandag was natuurlijk echt een lange dag. Van 11:30 ochtends tot 's avonds 9:30, 10:00. En ik weet dat al die andere partijen, daar hadden we contact mee, die hoorden ook maar niks. Dus die waren ook in even grote spanning als, wat zijn die 3 partijen, VVD, D66, CDA, met secondanten erbij en Remkes, wat zijn die aan het bespreken, wat voor ons van belang is. Dat vond ik heel interessant dat zij dat niet hoorden.
Dus de verwachting was bij allemaal eigenlijk, bij iedereen in de Tweede Kamer, we krijgen nu een uitnodiging voor 6 partijen.
Ja.
En toen kwam er een uitnodiging voor 9 partijen van alle fracties die de motie van de benoeming van Remkes hadden gesteund. Dus toen ging het opeens over een extra parlementair kabinet.
Ja, dat is de variant, een minderheidsvariant waarbij een basiskabinet steun vindt in andere partijen, dus die 6 kleinere partijen. En die mogen dan, als ze dat willen, ook ministers leveren. Met een heel dunnere afspraak over beleid. Dus geen dik regeerakkoord. En dan kunnen partijen zich binden door te zeggen, we gaan het niet meteen tegenstemmen op dag één en we leveren ministers, zodat we een soort van, iemand noemde het een levensverzekering hebben, dat we zeggenschap in de ministerraad hebben.
Dus over die 6 is het niet meer gegaan, nee. Wil je?
Ja, dat is dus interessant, want inmiddels kunnen we stellen dat maandag geconcludeerd is door die 3 partijen en Remkes dat de opdracht die hij moest uitvoeren, dat niet zou lukken. Dus gewoon een minderheidskabinet van VVD, D66, CDA of 2 varianten daarvan. Toen zijn al die andere partijen erbij uitgenodigd. En in die uitnodigingsbrief stond ook heel duidelijk, we gaan van Remkes aan die partijen, we gaan de mogelijkheid tot een extra parlementair kabinet onderzoeken. Alleen weten we inmiddels dat die woensdag al vrij snel duidelijk was dat niet het geval was.
Nee, dat werd inderdaad besproken. Voor mij waren er meerdere opties op tafel. Dat had ook in die brief gestaan hoor. Maar hij noemde extra parlementair met naam. Dus iedereen was daar heel erg op gericht. Maar er werd eigenlijk afgetast welke partijen zijn bereid om op die manier mee te doen. Willen winstpersonen leveren. En volgens mij staat in het eindverslag dat nog steeds de bedoeling kan zijn. Dat partijen bewindspersonen zouden kunnen leveren om betrokkenheid bij het nieuwe kabinet te gaan tonen. Maar ik heb de indruk dat er geen enkele partij toebereid is. En dat ook die woensdag al bleek.
Vertel eens, Filip, hoe is dat gegaan, die bijeenkomst? Want jij hebt daar veel over gehoord, volgens mij.
Op die woensdag, even de dagen weer terughalen. Volgens mij begon het plenair, had Remkes een kort welkom en openingswoord. Nam Rutte het over, omdat Rutte wordt gezien dat toch als de leider van de grote partijen, die moet het initiatief nemen. En op enig moment, ook in die ochtendsessie, heeft Kaag het overgenomen. En Kaag die kwam met een metafoor, want daar waren ze allemaal varianten, maar niemand wist precies meer welke variant en waar moeten we nou over nadenken, waar moeten we eventueel mee instemmen. God, vooral voor die 6 kleinere partijen. En toen heeft Kaag, die kwam met de metafoor van de tennisvereniging, waarbij bij elke tennisvereniging heb je verschillende soorten abonnementen. Je hebt een abonnement dat je alleen maar, ik geloof dat theelid heet, dat je alleen maar komt om af en toe aan de bar een kop thee of een glas bier te drinken en eigenlijk niet tennist. Je hebt de hobbytennissers die 1 keer in de maand misschien een keer spelen. En je hebt de fanatiekelingen die elke dag ongeveer komen en spelen en op zondag nog competitie spelen.
En hoe vertaalde zich dat politiek?
Het ging dus uit van het blok van 3. VVD, D66, CDA. En dan was de vraag aan de andere partijen, willen jullie bij 1 van deze varianten aanschuiven? Variant 1 is, er is een akkoord op financieel fiscaal beleid en afspraken over nieuwe bestuurscultuur. Willen jullie dat onderschrijven? Willen jullie daarvoor tekenen?
Dus niet meedenken, maar wel het alleen
meetekenen.
Onderschrijven?
Ja, omarmen. En het woordje tekenen stond erbij. Ik heb het briefje gezien. Waarbij de andere partijen zich afvroegen, mogen we dan er wel over meepraten als we ergens over tekenen? Nee, wij leggen een basis en jullie zeggen ja of nee. Nou, die optie viel voor veel partijen snel af. Optie 2 was, die ging richting het extra parlementaire. Namelijk, zijn andere partijen bereid om bewindspersonen te leveren? Ook weer in 2 varianten. Ik geloof dat het heette technische bewindspersonen. Dus mensen met een bepaalde vakexpertise. Mm-hmm. Misschien een landbouwdeskundige van de Universiteit Wageningen. Ik heb niet voor Dijsselbloem, maar iemand die zo geschoold is, die dan landbouw zou kunnen doen. Of een klimaatdeskundige die klimaat gaat doen. Zonder per se politieke betrokkenheid. En de 2e variant was politieke bewindspersonen. Dus echt iemand uit de PvdA of uit GroenLinks die dan zou kunnen aanschrijven. Die werd ook voorgelegd. De 3e optie was echt mee gaan praten over een regeerakkoord. Die laatste optie wilde bijvoorbeeld de partijen die in zo'n 6 partijenkabinet zouden willen stappen. Dus GroenLinks, PvdA, ChristenUnie geloof ik ook.
En je zegt, ik heb het briefje gezien. Dit was dus echt voorbereid door Kaag.
Nou, ze ging het vertellen. En toen zei ze, ik wil het graag op papier hebben. Dus toen heeft, ik denk, het secretariaat daar van het formatieteam, er zijn wat ambtenaren van de Algemene Zaken bij betrokken, hebben dat snel kunnen opschrijven en kunnen uitprinten. Toen kreeg iedereen het voor zich.
Na dat plenaire deel mochten de verschillende partijleiders 1 voor 1 in een soort schorsing, een heel erg langdurende schorsing, langskomen bij Remkes. En die kleintjes, dus de SGP, Volt en Liane den Haan, die kregen daar vragen als, ben je bereid om eventueel bewindspersonen te leveren? En als het komt tot een motie van wantrouwen op de eerste dag dat zo'n extra parlementair kabinet zou beginnen, zou je die dan steunen? Dat was een beetje de onderliggende vraag. Welke thema's vind je belangrijk? Ben je bereid om vooraf al akkoorden te sluiten op deelonderwerpen? Dus er werd een beetje afgetast tot hoe ver die zouden willen gaan. En de grote partijen werden ook gesproken. En daar gebeurde iets interessants, want GroenLinks en de PvdA hebben de afgelopen maanden steeds samen naar die gesprekken zien gaan. En Remkes trok ze uit elkaar.
Ja, voor het eerst gingen ze alleen praten met de informateur. Dus Ploemen heeft lang gepraat met Rem. Of niet eens zo heel erg lang, hoor, een minuut of 10. En Klaver heeft gepraat met Remkes. Daar kun je misschien wel de eerste... Nou ja, goed. In elk geval gaan we zien hoe die verbinding zich nu nog houdt de komende tijd. Maar daar waren ze apart.
Ja, dus ze kwamen allemaal apart en daarna kwamen ze weer samen. En toen ging Remkes een beetje een soort van conclusies trekken. Hè, naar aanleiding van al die biechtstoelgesprekken die hij had gehad. En toen zei hij, wat hij had gehoord van D66. Dat D66 bereid was tot een extra parlementair kabinet. Met steun van alleen de ChristenUnie. En toen kwam er op tafel, Sigrid, ben je dan ook bereid om gewoon te onderhandelen met die vier partijen? En andere partijen zagen tot hun grote schrik / verwondering dat Kaag daar bevestigend op had gereageerd. Dat zij daar wel toe bereid
was. Dat is de grote doorbraak geweest.
Toen was het klaar.
Ja. En ik hoorde nog dat zij toen heeft gezegd, dat anderen zeiden, oh ja, toen zei ze ja, maar niet verder vertellen, want ik moet het mijn fractie nog vertellen. Ook leuk. Alsof mensen dat meteen gaan twitteren. Dat gaf ook een beetje het gevoel van vertrouwen aan.
Het is oprecht wel interessant, want je zag dus bij andere partijen ook hoe zij... Zij konden letterlijk zien hoe zij die draai aan het maken was. Want de afgelopen maanden heeft zij het steeds gehad over een zo progressief mogelijk kabinet dat zij wilde. En dat werd in dat laatste gesprek, in dat groepsgesprek, werd dat een kabinet met een progressief randje. Dat zou dus, D66 zou dat randje aan een kabinet kunnen.
Of totaal iets anders.
Ja, precies. Nou, bij sommige partijen zorgde dat voor totale ontreddering. Toen kwam in ieder geval Remkes, dat was op donderdag, met zijn persconferentie. Daar vertelde hij wat zijn uitkomst was. Nou, inmiddels dus geen verrassing meer. Maar daar vertelde hij ook dat nog steeds gold dat andere partijen eventueel hun bewindspersonen konden leveren. Dat die uitnodiging stond.
Je kunt vormen van alternatieve steun hebben door over een bepaald thema te willen meepraten. En je kunt vormen van alternatieve steun in een extra parlementaire deelname van bewindspersonen hebben, zoals we dat in het verleden ook wel een keer hebben gehad.
Al die opties liggen wat u betreft nog op tafel?
Nou, er ligt een open uitnodiging, zo verwijs ik naar het verslag. En die open uitnodiging is ook serieus bedoeld.
Ja, in het eindverslag is hij daar ook onduidelijk over, hoor. Hij zegt op één moment ze willen het niet, GroenLinks en de PvdA, die willen geen bewindslieden leveren. En de alinea eronder staat, ze willen die mogelijkheid open houden. Daar was verwarring over. Ja, en...
Maar ze hebben het zelf vrij snel duidelijk gemaakt, zowel Ploemen als Klaver, dat ze daar niet toe bereid zijn. Want ze hebben altijd gezegd, we willen best bij het kabinet betrokken zijn, maar alleen als we mogen mee onderhandelen.
Klaver kwam vrij snel met een reactie op Twitter. Laat ik nogmaals helder zijn, dubbele punt. Ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes. Wij leveren geen ministers aan een rechtskabinet. Dat zijn zorgvuldig uitgekozen woorden, die laatste. En Ploemen, Remkes trekt conclusies die wij niet delen en die ook niet zo besproken zijn. Dus dat was wel duidelijk.
Ja, en dat is ook weer een pijnlijke sneer naar de informateur. Of, Peter zei het net ook vooraf, ze hebben niet goed opgelet bij de gesprekken en hoe dat is geconcludeerd aan tafel. Maar het is wel interessant dat er nu alweer verwarring is over het eindverslag van Remkes.
Hey, maar GroenLinks en de PvdA voelen zich in de steek gelaten door D66.
Door elkaar, ja. Dus dat is het tweede sentiment. Ze vinden het verslag niet adequaat en ze vinden dat ze nu wederom... Kijk, vorige keer deed de PvdA niet mee in 2017, maar GroenLinks wel. Toen was de grote frustratie, we zijn uit elkaar getrokken van D66. We zouden met Klaver, Pechtold zouden samen optrekken. Niet zo nadrukkelijk als dit jaar met de PvdA. Maar daar wisten CDA en VVD een wicht tussen te drijven. Dus Klaver haakte af. Dat wilden ze nu niet, waren ze nu niet van plan. Dus hij zocht de toenadering met PvdA. Maar ze zagen ook een bondje met D66. Een progressief blok van 3. Dat heeft D66 nooit zo nadrukkelijk gezegd. Maar links zag dat wel zo. Ze hebben nog een etentje gehad aan het eind van de zomervakantie. Bij Kaag thuis met Klaver, Ploemen en alle secondanten erbij. Ik weet niet of daar hele harde afspraken zijn gemaakt, maar toen was wel het beeld ontstaan voor deze partijen. We gaan het samen doen, zo progressief mogelijk. En dat kan alleen maar lukken als we met z'n drieën bij elkaar blijven. En nu voelen ze zich door Kaag echt in de steek gelaten.
Maar toch, hè, als je terugkijkt, het is al eerder begonnen. Het is ook al voor die zondag begonnen. We hadden vorige week de algemene politieke beschouwingen. En toen hebben de vier oude coalitiepartijen een deal gesloten over allerlei uitgaven om de ongelijkheid op te heffen, om de klimaatproblemen aan te pakken, nog een paar dingen. Daar wilden GroenLinks en de PvdA toen heel nadrukkelijk niet aan meedoen, hè? Niet bij het sluiten van de deal.
Ze wilden niet in de achterkamertjes.
Nee, precies. Ze hebben wel meegestemd. 2,5 miljard vonden ze natuurlijk al prima. Dat was al extra geld voor dingen die ze heel graag willen.
Ja, toen bedachten we ook al van waar hebben we nou naar zitten kijken. Maar we hebben gewoon zitten kijken naar de totstandkoming van deze onderhandelingstafel. Ja. Nou ja, in ieder geval deze vier partijen aan
tafel. En links is niet nodig voor dit soort dingen.
Ja, klopt. Ja, Peter, jij zei vorige week in Haagse Zaken van we kunnen later pas reconstrueren waar we naar hebben gekeken. Maar uiteindelijk was dat dus het begin van de vorming van Rutte 4.
Dat is wat we nu terwijl, toch denken, ja.
Terwijl wel in de woorden klinken, de coalitie bestaat niet meer. En de week daar weer voor had ChristenUnie zich juist met op drie manieren van het huidige kabinet afgewend. Met de motie Afghanistan, tegen de coronapas stemmen en voor de hogere zorgsalarissen stemmen. En het kabinet is uit elkaar gevallen, ligt op zijn gat, bewindspersonen weg. En ChristenUnie die zijn handen er vanaf heeft getrokken. En dan toch komt het weer goed.
Dan zie je ook eigenlijk in deze formatie hoe kort woorden geldig blijven. Hè? Dus ook, weet je, eigenlijk als je helemaal terugkijkt ook naar de verkiezingen. Dat Segers nog Rutte de deur is. Hij zou niet, weet je, dat is 6,5 maand geleden. Hij had een interview in het Nederlands Dagblad gegeven. Hè, naar die leugen van Rutte over Pieter Omtzigt. Dat gaan we echt niet meer doen. Van deze politieke cultuur nemen we afstand. Daar gaan we niet meer aan meedoen. Onder Rutte niet meer. Het Nederlands Dagblad vroeg toen nog van als het nou 6 maanden duurt.
Echt waar?
Ja, nee, we gaan het echt niet doen. Kijk, Segers kwam daar vrij snel wel weer op terug en heel voorzichtig, maar onmiskenbaar.
Heeft het ook goed gemaakt met Rutte, toch?
Ja, ze hebben het uitgepraat. Ja.
En dan heb je nog Kaag, die in diezelfde dagen in april een motie van afkeuring heeft ingediend. Niet alleen gestemd, maar ingediend samen met Hoekstra. En wat was haar quote? Hier scheiden onze wegen.
Meneer Rutte, u kent mij. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid. Maar het grootste goed is de individuele integriteit.
Maar daar kwam ze ook weer op terug.
Maar ja. Peter heeft helemaal gelijk. Wat een politicus op dag 1 zegt, is op dag 2 weer kan weer totaal anders zijn.
Dus misschien gaan de PvdA en GroenLinks gewoon bewindslieden leveren, jongens.
Ja, zeker. Want even goed om vast te stellen, deze vier partijen gaan het nu met elkaar proberen. Ze gaan pas beginnen met onderhandelen, maar dat betekent niet dat het per definitie ook gaat lukken. Hè?
De Remkes suggereerde in zijn persconferentie dat het heel snel kon gaan. Dat ze een vrij los, kort regeerakkoord moesten sluiten en dat dan de ministers en staatssecretaris in het constituerend beraad daar wel eens heel lang over konden doen, hè, over het invulling geven aan het akkoord. Hij zei over het debat kunnen ze er snel uitkomen en hoe, dat kan dan wel eens langer gaan duren dan we gewend zijn.
Ja, want dat beraad was misschien wel even goed om uit te leggen. Hoe werkt dat?
Nou, dan is het regeerakkoord gesloten. De regeringsverklaring is denk ik dan ook uit en dan gaan de bewindslieden die zijn aangewezen door de partijen, die gaan bij elkaar zitten. En dan gaan ze ook de portefeuilles verdelen en afspraken maken. Meestal duurt het heel kort.
Oké, dus dat wordt echt opletten bij dat constituerend beraad.
Ja, terwijl ik zou denken dat ook de onderhandeling niet zomaar zo snel zal gaan. Omdat D66, die wil natuurlijk iets terug. Zij hebben nu, zo is het beeld, een beweging gemaakt afgelopen zondag. En zijn bereid om toch aan dit kabinet te gaan beginnen. Althans in onderhandelingen.
Ja, het wordt gezien als een nederlaag voor D66.
Als een nederlaag. En in de partij hoor je, daar moeten we dan wel iets voor terugkrijgen. Dus die progressieve agenda moet Kaag niet loslaten. En dat moeten ze echt goed weten uit te spelen. En anders moeten we misschien toch maar niet mee gaan doen.
Ja, kijk, bij D66 houden ze heel erg vast aan dat startdocument. Hè, dat VVD en D66 in de afgelopen maanden in de zomer samen hebben gemaakt. Dat leest ook echt wel als een half D66 programma, zal ik maar eventjes zeggen.
Hè. Meer dan de helft, denk ik zelfs.
Ja, precies. Ja. Het interessante is dat Rutte daar heel anders naar kijkt. Die zei in de week van Prinsjesdag in een persgesprek. Nou ja, dat was gewoon om te kijken of de VVD en D66 samen tot compromissen konden komen. Maar het is niet de basis voor onderhandelingen, weet je wel. We schuiven het weg, we beginnen opnieuw. Want hij zei ook letterlijk erbij, als wij de conventionele partijen erbij hadden gewild. En dat wil de VVD, die wil het CDA erbij. Dan hadden we natuurlijk niet geschreven op die manier over artikel 23 of over medisch-ethische thema's. Daar was een verschil van opvatting over.
En hij heeft het moeten terugnemen in de Kamer en ook bij Remkes.
Zeker, want Remkes zei gisteren dat hij daarover ook had gehoord. Dat Rutte daarover had gezegd dat het te kort door de bocht was geweest van hem. Maar de vraag is natuurlijk, als dit er echt ligt als basis, dan hebben CDA en ChristenUnie natuurlijk wel ook wel wat appeltjes te schillen nog.
Ja, en die hebben ook al laten weten, die willen met een schoon papier beginnen. Die willen dat helemaal wegschrijven. ChristenUnie was al niet blij met dat document. Dat hoorden we toen na de zomer van Segers, nadat hij dat had mogen inzien. Hè. Bij het hekje zei hij van, ik voel me niet welkom. Maar als ik dat stuk lees, dat is door liberalen geschreven. Daar zijn wij het niet mee eens. CDA zag wel wat openingen, maar had ook kritiek. De onderwijsparagraaf bijvoorbeeld. Dus die willen gewoon met een schone lei beginnen. En D66 wil vasthouden aan de progressieve punten over klimaat, over onderwijs, stikstofdossier, landbouw.
Ja, maar denk ook aan, hè, dus los van alle inhoudelijke dingen, hoe het zou overkomen als ze er na 3 weken uit zijn. Dat gaan ze gewoon niet doen. Ik bedoel, ze moeten dit, anders lijkt het net alsof ze in 3 weken gewoon op oude voet doorgaan. Dus net zoals de D66-fractie deze week niet in 1 avondje kon beslissen dat ze toch zouden gaan meepraten met de ChristenUnie en de andere oude coalitiepartijen. Weet je, dan moesten ze ook nog een ochtend over praten, want dat was echt heel moeilijk. Om te laten zien dat het echt geen simpele beslissing was. Zo zullen ze ook over, verwacht ik, over dit kabinet niet zomaar, de voortzetting van Rutte 3 niet zomaar klaar zijn.
Ja, dat is denk ik vooral richting de buitenwereld. Je kunt dit niet eventjes handjeklap zo regelen in een paar weken. Er moet denk ik ook nog iets gebeuren aan het onderlinge vertrouwen. Daarvan zei Remkes, dat is wel weer goed. Ik vraag me af of dat echt op alle niveaus goed is. Na de, ja, toch de heel veel narigheid die de afgelopen weken over en weer is uitgedeeld.
Zullen we ze even opnoemen? Je hebt de HJ schoollezing gehad natuurlijk, waarin Kaag het over Rutte had.
Bijvoorbeeld?
Nou, jij kwam net al eventjes te spreken, Petra, over Segers die Rutte in de hoek had gezet helemaal aan het begin. Daar is hij ook alweer op teruggekomen. Wat hebben we nog meer gehad? De motie van afkeuring over Rutte, die van D66 en CDA was gekomen helemaal in april.
Een motie van afkeuring tegen het kabinet waardoor Kaag is opgestapt en die Segers, ChristenUnie, heeft gesteund.
Ja, daar valt dus nog wel wat goed te maken. Eén ding fascineert mij nog overigens aan D66. En dan gaan we verder met de volgende partij en hoe zij erin staat. Ik kan nog steeds niet helemaal verklaren waarom zij die draai hebben ingezet. Dus waarom zij op zondag besloten, oké, wij gaan een hand uitsteken richting de ChristenUnie. Zagen zij aankomen dat onvermijdelijk was?
Eigenlijk is er heel veel van D66, de rol van D66 in deze formatie, niet goed te begrijpen. Want we hebben een paar keer ook gedacht dat ze, hè, bijvoorbeeld met die uithaal naar Rutte in de schoollezing, dat D66 uit was op nieuwe verkiezingen. Maar wat uiteindelijk Kaag tot die draai lijkt te hebben gebracht, is het schrikbeeld van nieuwe verkiezingen. Kennelijk durfden ze dat niet aan of hadden ze het idee dat ze dat niet konden uitleggen aan hun kiezers. Maar dat is, hè, in de woorden van Kaag ook, waardoor ze deze stap zet.
Ja,
dat het anders.
Precies, en ook het beeld naar buiten brengen van, kijk, ons eens bewegen in het landsbelang. In die kliek van CDA, VVD, die maar niet willen, maar geen concessie willen doen. Laten wij het dan maar doen. Laten wij maar het goede voorbeeld geven. Zo willen ze er ook graag opstaan. En inderdaad, het angstbeeld voor verkiezingen, dat niet zo glorieus zal verlopen, is de verwachting dan hoe het in maart is gegaan.
Ja, het is inderdaad een beetje warrig gegaan bij D66 afgelopen tijd. En deze week was er een moment dat echt iedereen op het Binnenhof dacht, waar zijn ze in godsnaam mee bezig bij D66?
Ja, dat is wel leuk dat je het woord warrig gebruikt. Want toen werd gespind vanuit D66 dat juist Remkes warrig was en dat hij te veel zou hebben gedronken.
Op die maandag, ja.
Het was wel opvallend, hè, dat we opeens voor iedereen duidelijk werd vanuit welke hoek een bepaalde spin kwam. Hè? De NOS heeft het gewoon gemeld. Dit komt van D66.
Ja. Ja, en toen is het later helemaal duidelijk geworden, toen D66 het met name en toenaam ook ging proberen te nuanceren en terug te nemen, zonder het te ontkennen.
En ja, precies.
Toen kwam de naam van de voorlichter voorbij, de grote spindokter van D66 achter de schermen.
Daan Bonenkamp.
En kijk, die spindokters, alle partijen hebben woordvoerders, voorlichters, persvoorlichters, hoe je ze ook wil noemen. Dat heet dan in de volksmond spindokters, maar die zijn eigenlijk niet zichtbaar, niet bekend. Daar hebben we allemaal contact mee, maar die halen de krant nooit. En als ze op een foto staan, hebben ze wel eens systemen van een boetepot. Dat je bent niet in beeld als adviseur op de achtergrond. Maar dat was dit keer ongekend wel het geval. Eigenlijk een proactieve reactie op die spin die via de NOS was uitgelekt. Ik begreep van beroepsgenoten van deze D66-jongens.
Je bent gewoon gaan rondbellen.
Ja, en er is echt in de ogen van andere partijen en andere spindokters een grens overschreden. Dat je Kijk, iedereen is nasty op zijn tijd en vals over andere partijen, over andere politici. Maar dat zie je altijd op politieke gedragingen, over hoe iemand is, wat iemand zegt in het politieke debat. En voor een buitenstaander als Remkes, die is gevraagd vanwege zijn, ja, zijn expertise, zijn ervaring, om zo'n proces zo neutraal mogelijk te leiden als informateur, daar heb je het niet over. En nu waren de ballen gericht op de informateur. Dat vonden de andere partijen echt ongekend en ver.
Maar ook onbegrijpelijk. Wat wil je daarmee bereiken?
Dat snap ik ook niet, want het verhaal is duidelijk door drie voorlichters, nou, twee voorlichters en het Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Ja. Op die dinsdag, je moet je voorstellen, dinsdag, vraaguurtje, patatbalie. Daar lopen dan vooral tijdens dit soort spannende periodes in de formatie van ieder partij loopt er wel, hè, een spindokter of een voorlichter rond. Iedereen is bezig met het verspreiden van verhalen, maar die gaan vaak inderdaad vooral over elkaar aan de formatietafel. Zij waren heel actief dit verhaal aan het delen met verschillende media. Ze wilden dus dat het op straat kwam te liggen.
Dus het enige wat ik dan kan bedenken is, dan zijn ze uit op een destabilisatie van het hele proces. Als je Remkes op die manier aanpakt en dan wil je dus nieuwe verkiezingen.
Ja, of een nieuwe informateur.
Ja, ja. Maar ja, ja, precies. Ja.
En er zijn partijen die zeggen, ja, misschien dat ze in paniek waren geraakt, dat het verhaal van zondag van Kaag niet goed was, op een verkeerde manier was uitgewerkt dan ze hadden bedacht.
Dat je de aandacht afleidt.
Aandacht afleiden, ja. Je kunt alles bedenken, maar ze hebben er volgens mij wel groot spijt van.
Ik vond het wel interessant dat zo'n spin op straat kwam te liggen. Want dat is natuurlijk ook ongewoon hieraan. Dus ja, aan de ene kant is het ongewoon dat je inderdaad zo'n extern iemand aanvalt in zo'n spin. En aan de andere kant dat het, nou, bij de NOS kozen ervoor om het ook te publiceren. En wat er daarna gebeurde was dat D66 daar weer op ging reageren. Ja. En interessant genoeg, Daan Bonenkamp deed dat. En die maakte er excuses voor.
Hij nam het direct terug. En dat was niet zo bedoeld. Maar hij zei niet dat het niet gebeurd was. Kijk, spinnen is van alle tijden. Daar hebben wij elke dag mee te maken. Wij praten met iedereen als het goed is. En dan weet je ook wat iemand zegt. Heeft altijd een boodschap met een kleur. En een dubbele laag. Een belang. Je moet er doorheen prikken. Je moet ook met minstens met de andere kant gaan praten. Maar ook misschien nog met anderen van dezelfde partij. Alles moet je wegen, dubbel en dwars.
Dus zo gebruiken wij de spin, hè?
Precies.
Wij luisteren naar, wij horen wat hun kant van het verhaal is. Hoe niet ze anderen willen neerzetten. Ja.
Maar mij viel op dat eigenlijk voor de zomer, informatieproces, er wordt altijd gespind, maar ik vond dat de hoofdrolspelers best ingehouden waren en mild en hielden zich in over anderen. En na de zomer gingen de handschoenen een beetje uit. Als je met wie ook sprak, het werd steeds persoonlijker. Het ging over Hoekstra, het ging over Klaver, het ging over Kaag, het ging over Rutte. En dat was echt een verschuiving, heb ik zelf gemerkt in de vele gesprekken die ik dagelijks voer. Dat het steeds persoonlijker werd en steeds harder en steeds valser. Nou, ja, tot de
dus
apotheose van
nu. Dat hielp ons dan bij het vaststellen dat de sfeer echt heel erg verziekt en gepest was. Ja. Zo gebruiken wij dan die spin.
Ja, en we hebben de bevestiging ervan gezien bij Mariette Hamer, haar eindverslag, waarin ze zei, bij heel veel gesprekken die zij voerden met partijleiders moesten eerst worden gepraat over wat er allemaal in de media was gezegd en er moest er worden goed gepraat. Ze zei ook uiteindelijk, wees wat aardiger voor elkaar. Dat is beter voor het proces om tot een nieuwe regering te komen.
Ik vind het wel interessant wat je zegt, Peter. Wij zien daar aanwijzingen in, ook in die spins. En omdat die handschoenen zo uitgingen, omdat sommige partijen ook een beetje de afgelopen dagen in de reconstruerende stand begonnen te gaan over de afgelopen maanden, groeide bij mij ook een beetje het gevoel dat die nieuwe verkiezingen er ook echt aan zouden komen. Dus dit was voordat Remkes met zijn eindconclusie kwam en ze toch met vier partijen. Ik dacht echt, ze zijn nu zo bezig met vertellen hoe anderen de schuld hadden van hoe alles mis was gegaan. Mm-hmm. Dat ik dacht, oh ja, dat ze zijn al bezig met verkiezingen. Ja. Ze zijn hun eigen posities al aan het veiligstellen.
Ja, ja, dus jij durft de tijd tot het laatste moment niet in te geloven
nee,
dat het zover niet zou komen.
Nee, sterker nog, toen Kaag haar speech hield op donderdagochtend, was dat. Ja, dat had ze op een bijzondere manier opgebouwd.
D66 is onder mijn leiding de verkiezingen ingegaan met de belofte dat we verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat we er alles, maar dan ook alles aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa en voor de democratische rechtsstaat.
Wij wisten natuurlijk ook niet zeker of de fractie akkoord zou gaan met onderhandelen met de ChristenUnie hierbij. Hè? Want daar zijn wel echt mensen die daar helemaal niks van moeten hebben.
Ja. Nou, wordt ook nog interessant, want ze moeten ook nog aan haar achterban gaan uitleggen. Ja.
Ik heb al genoteerd 13 november, congres D66. Dat kon wel eens gaan over een mogelijk nieuw regeerakkoord.
Ja, denk je dat ze er dan uit zijn?
Nee, ik zou zelfs denken dat ze het misschien beter eroverheen kunnen tillen. Dat het congres niet erover hoeft te praten. Dat ze kunnen zeggen, we zijn er nog niet uit, we komen erop terug.
Maar ja, voor kerst moet het toch wel.
Ja, het is nog een maand voor kerst, zou je zeggen.
Kerst is over 2,5 maand. Ja, iets meer. Ja, geloof je?
24 december is kerstavond en 13 november is het D66-congres.
Ik durf echt helemaal geen uitspraak te doen over.
Niemand.
Het zal als een enorme afgang worden gezien, denk ik, als het dan nog steeds niet gelukt is. Ja, dat kan bijna niet.
Oké, over congressen gesproken, het CDA, daar moeten we het toch wel eventjes over hebben. En de bijzondere manier waarop het CDA zich vanaf het begin heeft bewogen in deze onderhandelingen en wat het ze heeft opgeleverd.
Ja, daar weet jij vooral zelf heel veel van, want jij volgt het CDA. En wat zag jij nou aan Hoekstra vanaf het begin bij deze onderhandelingen?
Die wilde heel weinig kwijt. Weet u nog dat onderhandelingsstijl een van de punten was in die inmiddels bekende notitie waarmee
van de verkenners?
Ollongren werd gefotografeerd, inderdaad. Daar hebben we het vaak gehad over Pieter Omtzigt, functie elders. Maar in datzelfde rijtje stond de onderhandelingsstijl van Hoekstra beschreven.
Ja.
En aan het begin wisten wij eigenlijk niet zo heel goed waar dat nou precies over ging. Hè? Want,
we wisten twee dingen. We kennen Hoekstra in Europa als Mr. Nine en de blokkeervries. Hij was heel streng tegen Zuid-Europese landen in de steunfondsen voor in de coronacrisis. En hij is heel streng, weten we ook, tegen collega-ministers die om geld komen vragen bij de minister van Financiën.
Ja.
Hij kan echt over tientjes, 10 miljoen dan, kan hij heel streng zijn. En nee is nee.
Ja, en dat nee is nee, dat is een houding die hij daarna in de onderhandelingen voor de formatie dus ook de hele tijd heeft gehouden. Dus een minister van Financiën die de hand op de knip houdt is één. Maar hoe zou hij onderhandelingen ingaan over nog niet eens de inhoud, maar meer over wie met wie zou gaan praten? Nou, het bleek dat hij de alles of niets strategie had gekozen. Andere partijleiders zagen hoe Hoekstra eigenlijk gewoon in juni ongeveer voor zichzelf had besloten dat ze toch wel een rol wilde in de formatie in het CDA.
Je vergat te zeggen, in eerste instantie wilde hij zeggen, hij had verloren. Dus hij zei, het is niet aan ons. Ons past bescheidenheid, heet dan de clichés in. Hij wilde niet meedoen. En hij had opvallend weinig gezegd tegen die verkenners. Waar andere partijleiders al wel uit de doeken deden waar het naartoe moest. En welke varianten wel, welke niet. En wat is belangrijk. Hij had eigenlijk niks gezegd. En dat was ook een strategie. Hij wilde niet in zijn kaarten laten kijken.
Precies.
En niet meedoen.
Iets wat het CDA overigens, heb ik me laten vertellen, eigenlijk altijd doet bij formatieonderhandelingen. Dat is een soort manier van die partij om het aan te pakken. Niks weggeven totdat duidelijk is dat de onderhandelingen beginnen en met welke partijen. En dan pas de onderhandelingen starten. Maar goed, kijk, je kan zeggen, aan het begin was het nog een soort van terughoudendheid bij het CDA. Maar aan de andere kant hoorde je in het CDA dat Hoekstra vanaf het begin voor zichzelf had besloten, ik ga echt niet in de oppositie zitten. Dus hij moest de fractie nog meekrijgen. En in de fractie waren er zeker stemmen van mensen die zeiden, ja nee, moeten we dit nu nog wel gaan doen? Er was partijcrisis na partijcrisis. Pieter Omtzigt ging weg. Het ging binnen kamers ook over de leiderschapskwaliteiten van Hoekstra. En ook was hij nou de man die echt een CDA'er was, die het CDA moest gaan trekken, ook ideologisch gezien. Die twijfels zijn er overigens nog steeds wel. En die kritiek klinkt er ook nog steeds wel op hem. Maar terwijl dat allemaal gebeurde, had hij aan tafel, dus dat waren eigenlijk bijna twee parallele werelden, had hij een houding van, nou ja, ik ben eigenlijk niet van plan om ook maar iets in te leveren.
En de VVD wilde heel graag met het CDA erbij, dus dat gaf Hoekstra wel meer gewicht. Maar ja, tegelijk, hij was de verliezer, weet je, hij was de verliezer van de verkiezingen. Zijn partij, die beleefde echt crisis na crisis. Dus dat was een gekke situatie eigenlijk voor hem. Weet je, hij stond er zwak voor, hij had wel de steun van de VVD die hem de PC bij wilde hebben. En daarmee haalde hij het onderste uit de kan. Want het werd dus geen combinatie met GroenLinks en de PvdA samen. Wat hij nog meer niet wilde dan de VVD. De VVD, wow, die wilde dat ook niet. Maar die was er eventueel wel voor bereid. Rutte is zelfs nog bezig geweest om te kijken of, hè, als ze echt één fractie werden, GroenLinks en de PvdA, of het dan niet toch kon. Dus die was veel meegaander in dat opzicht dan Hoekstra.
Nou ja, het is waar. Hij heeft de verkiezingen verloren, maar deze slag gewonnen. Zo wordt er ook naar hem gekeken met enige jaloezie. Ik ben benieuwd of het D66 lukt om hem in de formatieonderhandelingen dan wel iets te laten geven. Daar is hij niet zo makkelijk in, hebben we gemerkt.
Maar je kan je wel afvragen, hè? Hij heeft dus heel duidelijk gedacht, nou ja, ik heb de steun van de VVD in mijn rug, dus ik ga gewoon dingen eisen. Hij was de enige van de drie aan tafel die met de verkiezingen had verloren. je zou kunnen denken, Kaag had die positie ook kunnen innemen. Kaag had ook kunnen denken, nou weet je, jullie gaan luisteren naar wat ik wil. Ik ben de winnaar van deze verkiezingen en anders kunnen jullie het zonder mij gaan uitzoeken. Want ook zonder D66 zou het vormen van een kabinet heel moeilijk worden.
Ja, het lijkt erop dat zij dat nooit heeft uitgespeeld op die manier. Weet je, ja. Ze heeft wel 6 maanden lang is er niet onderhandeld met de ChristenUnie en in de oude coalitie, omdat zij dat per se niet wilde. Maar ja, het is nu wel zover gekomen.
Toch was het wel een... deze strategie was wel risicovol voor het CDA. Want als het echt was gekomen tot verkiezingen, dan stonden zij er het allerslechtst voor in die peilingwijzer. Dus het afgewogen gemiddelde van alle peilingen. Het is een grote marge, maar scoren zij tussen de 5 en 11 zetels. Ze hebben er op dit moment 14 in de Kamer. Ze worden echt gewoon leeggevreten door onder andere BBB van Caroline van der Plas. Mm-hmm. Tenminste, dat is het vermoeden. Dus stel dat het nou echt was uitgedraaid op verkiezingen.
Ja, 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 dat kon hij eigenlijk helemaal niet laten gebeuren. Hij als allerlaatste kon dat laten gebeuren. Maar het was precies wat jij net zei, alles of niets. Dus niets was voor hem geweest. Misschien wel met 3 zetels terugkeren in de Tweede Kamer.
Dus gegokt en gewonnen in dit geval. En het speelt ook nog persoonlijk belang voor Hoekstra. Hij wil, dat weet ook iedereen eigenlijk wel, hij wil eigenlijk gewoon graag minister van Financiën blijven. Dus dan moet je allereerst meeregeren. Dan mag je als partijleider zeggen wat je wil. Of je in de Kamer gaat zoals zijn voorganger Buma deed. Hij wil het liefst minister blijven. En het liefst op deze post Financiën. Maar één dingetje. CDA is niet meer de tweede partij. Dus hij kan niet dat zonder meer claimen. D66 heeft daar de eerste recht op. En die hebben ook wel wat kandidaten voor het ministerschap van Financiën. In, nou noem eens wat, Wouter Koolmees, die daar vandaan komt oorspronkelijk. En Hans Velbrief, de huidige staatssecretaris van Financiën.
Of Sigrid Kaag.
Of Sigrid Kaag. Alhoewel, die is financieel gezien denk ik iets minder bedreven. Maar dat kan, die mag dat claimen. Maar dat wordt voor Hoekstra in de onderhandelingen over het regeerakkoord een parallelle onderhandeling. De tweede, de poppetjes. Gaat het echt over zijn eigen positie in het volgende kabinet?
Ik denk dat het toch inhoudelijk ook voor het CDA wel moeilijk gaat zijn, hoor. Want dit wordt een kabinet dat op bijvoorbeeld stikstof of op klimaat stappen moet gaan maken. Ik denk dat iedereen daar wel over eens is. En in die begroting zijn de eerste stappen al wel gemaakt door grote investeringen te doen. Maar ja, voor een partij die al een beetje aan het zoeken is, waar staan we nou eigenlijk voor? Voor wie zijn wij er? Die hebben straks te maken met boze boeren. Ja. Want dan zou hoe dan ook ingegrepen moeten worden in de veestapel bijvoorbeeld. Daar lijkt iedereen het inmiddels wel over eens. Overigens ook het CDA zelf heeft dat laatst in de landbouwvisie de eerste voorzichtige stappen die richting op gemaakt. Dus dat betekent dat zij straks compromissen moeten gaan sluiten die ertoe kunnen leiden dat zij over 4 jaar misschien nog door hun huidige kiezersgroepen in de steek kunnen worden gelaten.
En de grote vraag zal zijn, wie durft de volgende minister van Landbouw te worden?
Ja. Een D66'er, denk ik.
Dat gaan de ChristenUnie en CDA misschien niet toestemmen.
Ja. Ja.
Dus krijgt de ChristenUnie dat weer? Of durft een CDA er het aan? Poeh, wordt ingewikkeld.
Voor de ChristenUnie wordt het sowieso ook nog wel spannend.
Ja, het begon deze week natuurlijk al niet zo best. Hè, dat Remkes in zijn persconferentie zei dat de voltooid levenwet die de ChristenUnie niet wil en D66 juist heel graag wel, dat al aan de Tweede Kamer overgelaten zal worden. Dus een zogenoemde vrije kwestie wordt. Daar kunnen ze vrij over stemmen. Nou ja, Zegers liet meteen weten dat nog helemaal niet vast stond. Dat hij er zo over dacht. Maar Remkes was vrij fel, hoor. Die noemde dat van als je dat al in een regeerakkoord gaat zitten regelen in de achterkamertjes, dat is oude politiek, dat doen we toch niet meer. En het was wel de oude politiek waar Zegers zo graag afstand van wilde nemen. Dus gaan
Remkes
zien hoe dat
is niet mijn woordvoerder.
Remkes is geen woordvoerder van mij. Ik zeg hier dat ik één ding heb en dat is mijn verkiezingsprogramma.
Dat was een vrij duidelijke opmerking van Zegers over deze
maar Remkes ging ook heel snel als je bedenkt dat Zegers nog... Weet je, het is best wel snel gegaan met de ChristenUnie. Die moet zijn achterban überhaupt nog meenemen in het feit dat zij toch wel aan tafel gaan.
Ja, ja, ik denk dat het heel onhandig was van Remkes om dat zo te zeggen in die persconferentie.
Ja, overigens ben ik best wel benieuwd. Dit wordt natuurlijk een heikel punt de komende tijd aan de formatietafel. Hè. Hoe gaan ze dat oplossen met die voltooid levenwet? Wordt het een vrije kwestie of gaan ze er echt afspraken over maken in het regeerakkoord? Als het een vrije kwestie is, dan laat ze het eigenlijk over aan de Kamer. Dan mag die ermee instemmen of niet.
Ja, en de kwestie was in de afgelopen regeerperiode geparkeerd als het ware.
Precies.
En nu wil D66 echt wel dat die wet, de initiatiefwet nog van Pia Dijkstra, vorige voormalig Kamerlid, dat het nu echt wel wordt ingediend. Nou, als het een vrije kwestie zou zijn, dan is het overigens nog maar de vraag of hij het redt. Maar stel je voor dat hij het redt, dan kan de regering nog iets bedenken, een trucje. Daar had Remkes het ook over. Dan kunnen ze de uitvoering ervan tegenhouden. Dus de wet aangenomen, maar we gaan hem nog niet met een contrast zijn, zoals het heet, ondertekenen. Zodat we het nog niet hoeven uit te voeren. Hij suggereerde eigenlijk, dat is een way out voor de ChristenUnie om er dan mee te kunnen leven. Maar goed,
ja, maar dat gaat D66 toch nooit.
Nee, dat wil D66 niet, want dat is al gebeurd. En ze willen niet nog een keer 4 jaar stilstand op dit dossier.
Ja, maar het is wel een way out voor de ChristenUnie. Want daar denken ze zelf ook over na, op die manier. Ja. Van, wij kunnen het echt niet aan als wij de reden, weet je, als in een kabinet waar wij onderdeel van uitmaken, dat dit dan uitgevoerd wordt. Dus dat mensen dan er gebruik van kunnen maken, terwijl wij aan de knoppen zitten.
Ja, en opvallend, in dat basisdocument van VVD en D66 in de zomer stonden nog wat kwesties waar de ChristenUnie het helemaal niet mee eens is. Bijvoorbeeld artikel 23 over het vrijheid van onderwijs, de wat dan heet de modernisering van de embryowet en abortus.
Het regenboogakkoord.
Het regenboogakkoord over emancipatie. Er valt er nog heel veel ruzie te maken, zou ik denken, aan die onderhandelingstafel over deze kwesties.
Ik heb zomaar het idee dat we het hier nog heel vaak over gaan hebben in Haagse zaken.
Ik denk het ook, maar nog één ding hierover. Hè, want Peter, de afgelopen tijd hadden we ook wel wat verhalen waarin we... Kijk, we hoorden ook wel dat ze bij de ChristenUnie echt niet helemaal zaten te wachten op nog een keer meeregeren. Ze waren ook gewoon een beetje moe.
Ja, kleine fractie.
Kleine fractie, 4 jaar coalitie. Nou, sommigen waren wel ook wel even toe aan de oppositie.
Ja, ja hoor, en toen het steeds duidelijker werd dat D66 hen er echt niet bij wilde hebben, dachten ze ook van oké, dan
hoeft niet.
Dan hoeft het niet.
Nee, precies. En nu gaat het toch gebeuren. En hoe zit het? Ik ben best wel benieuwd. Hebben zij bewindspersonen bijvoorbeeld? Hebben zij een lange lijst aan bewindspersonen waar zij gebruik van kunnen maken?
Ja, Zegers schijnt wel een lijstje te hebben. Maar het zijn niet evidente namen. Ja, Carola Schouten, dat is nogal voorstelbaar dat hij opnieuw minister wordt. Arie Slob en Paul Blokhuis, ja, dat moeten we zien. Hoe die nu worden geëvalueerd en of ze er nog op staan. Ja. En bieden er nog meer.
Zou Zegers zelf willen?
Nou ja, de vorige keer wilde hij per se niet en vond hij dat hij als politiek leider in de Kamer moest blijven. Nou, dat is een interessante vraag. Dat gaan we aan hem voorleggen.
Ja, want de andere fractieleiders, Wopke Hoekstra, die zal echt meteen in het kabinet willen. Dat geldt ook voor Sigrid Kaag. Dus, nou ja, Mark Rutte, daarvan is het bekend dat hij de sleutel van het torentje nog even houdt. Dus...
Ja, voor Kaag is wel interessant, want ik geloof net dat zij graag wil terugkeren als minister. Maar die is natuurlijk net afgetreden als minister. Mm-hmm. En bij het vorige kabinet, toen was vlak voor de installatie van het nieuwe kabinet, was Hennis afgetreden als minister van Defensie. En dat zag zij en anderen ook als een belemmering om terug te keren in het volgende kabinet als minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk niet dat Kaag dan op Buitenlandse Zaken terecht kan komen, zo makkelijk, waar ze net is afgetreden. Dan moet er een andere post worden verzonnen. Maar eerst misschien die vraag, is het wijs, verstandig, goed voor de beeldvorming als ze überhaupt terugkeert?
Er is één partij die lijkt van dit alles weinig last te hebben. En dat is de VVD, Petra.
Ja, de VVD. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. Kwam eruit als de grootste partij. Een beetje groter geworden. Maar daarna lag Rutte enorm onder vuur in de Tweede Kamer. Dat heeft de partij in de peiling in elk geval geen kwaad gedaan. De VVD staat er echt enorm goed voor in de peilingen. Dus het schrikbeeld van verkiezingen, dat was voor de VVD een stuk kleiner dan voor andere partijen. Alhoewel je ook kunt zeggen, weet je, als Rutte het niet voor elkaar krijgt als leider van de grootste partij, dat hier iets uitkomt, dan straalt dat uiteindelijk ook op hem af als er nieuwe verkiezingen
komen. Die campagne, daar had echt alles nog verschoven kunnen worden, hè?
Ja hoor, dat weet je inderdaad niet. Ja. Ja. Maar goed, ze zijn er zo op het oog op een rustige manier doorheen gekomen. Heel weinig mensen hebben het nog over Rutte en die motie van wantrouwen die bijna werd aangenomen.
Ja, over zijn geloofwaardigheid.
Ja. Ja.
Heb je een verklaring van dat de VVD in de peilingen eigenlijk alleen maar groeit? Dus iedereen voelt er wat van. D66 in de peiling staat lager. Nou, CDA hebben we over gehad. De ChristenUnie blijft ongeveer gelijk en de VVD groeit.
Nou ja, geen andere politiek leider heeft de leiding kunnen nemen na het voorjaar. Ik bedoel, Rutte heeft niet een duidelijke hoofdrol gespeeld in deze formatie. Hij is een beetje achter de rug van Hoekstra gaan staan, hè, als het ging over die twee linkse partijen. Maar niemand heeft dat kunnen overnemen. Niemand heeft duidelijk gezegd van oké, jongens, zo gaan we het doen. Dus dan is het nog steeds Rutte.
En ik denk dat de mensen die op Rutte willen stemmen, op de VVD... zeg maar, al die bezwaren op Rutte, de vele kritiek van andere partijen, dat hij niet zo leeft bij de mensen in het land, weet ik het, de ondernemers die op VVD willen stemmen. De grote problemen, de toeslagaffaire, raakt niet de achterban van de VVD, lijkt het. En alle verwijten hier, de politieke verwijten, vinden mensen ook niet zo boeiend. Die denken, die zien in Rutte toch een stabiele leider, omdat hij zo makkelijk en zo soepel is en met iedereen kan omgaan. En die wil de belastingen graag laag houden.
We zagen toch ook in die onderzoeken van een paar weken geleden dat het vertrouwen in de politiek enorm is gedaald. Ja. Maar dat het bij Rutte nog wel meevalt.
Overigens sowieso wel goed om vast te stellen dat deze coalitie van vier partijen uiteindelijk toch tot een meerderheid samen kreeg. Weet je, dus al die verwijten en de toeslagenaffaire waar jij het net over had, Filip. Uiteindelijk heeft de coalitie een meerderheid gekregen. Niet dankzij het CDA. D66 heeft er wat meer bij gewonnen, maar ze komen met z'n vier nog wel steeds tot een meerderheid. En je kan, en dat zie je nu eigenlijk al meteen ontstaan, hè, van hoe kan het dat deze partijen die samen hun ontslag hebben ingediend, of in ieder geval het kabinet van dat gevormd werd door deze partijen, heeft het ontslag ingediend naar aanleiding van het rapport over de toeslagenaffaire. En nu gaan ze het toch weer samen doen.
Ja, daar moeten de politicologen maar wat promovendi op zetten. Dat is echt heel bizar. Het gaat over de toeslagenaffaire en het ging over de bestuurscultuur die verrot zou zijn. En alles in achterkamers regelen, daar was Mark Rutte verpersoonlijking van. Het maakt dus niet uit voor het grote electoraat kennelijk dat er toch steun is voor deze combinatie. Alhoewel, ik denk dat ze misschien programmatisch dat mensen wel iets anders willen. Dat zou heel goed kunnen.
Het viel wel op dat zij zich daar ook van bewust zijn, alle vier de politieke leiders. Hè? Want ze hadden deze donderdag wel samen een boodschap die ze wel heel vaak herhaalden.
Oh ja. Ja, het werd echt iets nieuws. Het werd niet zomaar oude wijn in nieuwe zakken. Het werd echt nieuwe wijn in nieuwe zakken.
We staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en een nieuw elan.
Volgens mij hebben we allemaal behoefte aan ook echt een nieuw begin. Ik denk dat zij dat zeer terecht gezegd heeft, maar dat bij alle partijen leeft.
Dus een nieuw kabinet zal ook echt een nieuw kabinet moeten worden. In zijn stijl, maar zeker ook als overheid.
Het wordt echt een nieuwe start in een nieuwe cultuur met een nieuw programma.
Ja, nieuwe plannen, alles.
Ja, en ook viel me op, sommigen zeiden nieuwe bewindspersonen. Dus je kunt niet dezelfde ploeg laten. Er zijn natuurlijk al heel veel gesneuveld. Maar er komen nieuwe gezichten en dat kan ook een verfrissing geven in het kabinet en in de politieke plannen en in het politieke debat.
Je zag dat Remkes dat nieuwige ook heel graag wilde benadrukken in die persconferentie die hij gaf. Hè? Dus hij had het heel nadrukkelijk over dat het altijd nog een kabinet zou kunnen worden met bewindspersonen van andere partijen. Dat die uitnodiging stond. Nou, we hebben het over gehad. Daar wordt nog geen gebruik van gemaakt. Hij had het ook over het belang van een dun regeerakkoord. Die woorden vielen weer. Die vielen heel lang geleden ergens in deze formatie ook al eventjes aan het begin, toen alles anders moest. En toen vroeg ik hem op een gegeven moment, is dat een voornemen of een afspraak? En toen kwam daar dit antwoord op.
Dat is eigenlijk beide. Dus het is een voornemen, maar het is aan die tafel ook een afspraak.
Ja, dat is natuurlijk een beetje vaag. Want voor D66 is het helemaal niet zo aantrekkelijk om op sommige onderwerpen en op hoofdlijnen iets af te spreken en het verder maar over te laten aan een Kamer die wat rechtser georiënteerd is.
Maar voor de VVD ook niet op sociaal-economisch terrein. Want we hebben vorige week gezien met de algemene beschouwingen. Er moest heel veel geld aan te pas komen om ook de oppositie een beetje tevreden te houden. En toen werd er al gezegd, een minderheidsvariant is prima, maar dat is een hele dure voor de VVD die niet zo makkelijk geld wil uitgeven aan dingen als klimaat of oplossen van het stikstofprobleem.
Ze zullen het wel iets uit de hooghoed moeten toveren om dat nieuwigheid, weet je, om dat gevoel van nieuwigheid ook, ja, om dat ook waar te maken.
Ja, dan denk je weer aan de radicale ideeën van Rutte, maar weet jij ze nog?
Nou ja, het meest verrassend zou natuurlijk zijn en het meest nieuw als Rutte toch een stapje opzij zou doen en de VVD-fractie gaat leiden in de Tweede Kamer en iemand anders premier wordt.
Zijn record laat gaan? Zijn alle pogingen die erop gericht zijn om dat record van Lubbers als langzittende premier...
Het is moeilijk voor te stellen, maar je kunt ook als fractievoorzitter uiteindelijk weer terugkomen natuurlijk.
En als de formatie maar lang genoeg duurt, dan haalt hij dat record sowieso.
En daar hoop jij op toch, Filip?
Dat de formatie, ja, ik heb een andere reden. Duurt. Want als die gesprekken nu in het logement blijven, dat dit nieuwe onderkomen aan het plein, dat was een lange dag wachten, maar dat was helemaal niet zo erg. Want het zit pal naast een uitstekend Italiaans restaurant waar ze goede pizza's hebben.
Nou kijk, en dit lijkt mij een prima reden om die formatie ook langer te laten duren.
Precies.
Dank jullie wel, Peter de Koning en Filip de Witwijnen. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer in Haagse Zaken. Tot dan.